Kijk wel of de apostel Paulus wat opdracht had om mooie zinnen te maken waarin zoveel mogelijk het woord troost voorkwam. En het is 2 Korinthe 1 vanaf vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. De God van alle vertroosting betekent dat. Hè? Voor zover het troost, paraklesis is het, hè? Voor zover het troost is, komt het van God. En als het niet van God komt, is het niet echt troost. Maar onder vertroosting verstaan we dus inderdaad dood en opstanding. Hè? Het hele verontsteld verhaal dus eigenlijk. Hè? De God alle vertroosting. Die ons vertroost, dat is het werkwoord in vers 4. Parakaleo. De God alle vertroosting die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Zie, dat is toch leuk als je dat zo leest eigenlijk, hè? Oh, wat zou mijn leraar Nederlands weer boos geworden zijn. Dan neem je toch synoniemen. Je zet een woord niet twee keer in één zin en zeker niet vier keer. Maar Paulus doet het dus wel, want het is een hele goede manier om nadruk te leggen op dat woord. Toen ik het hier tegenkwam in de tijd, toen was dat voor mij de reden om het woord te onderzoeken. Wat is dat voor een vreemd woord wat hier zo nodig gebruikt moet worden? Dat is de bedoeling natuurlijk, hè? Want het gaat inderdaad om vertroosting. God heeft ons, Paulus en de zijnen, Paulus en Timotheus, vertroost opdat Paulus en Timotheus weer de andere gelovigen kunnen vertroosten. Kunnen helpen namelijk van een oude schepping naar een nieuwe. De drempel overkrijgen, weet u wel. En niet alleen bij een eenmalige keuze, maar ook bij de totale levenswandel. De totale georiënteerdheid. En zo gaat het verder in vers 5. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dan heb je weer zoiets, lijden van Christus. Zeg nou niet, dat is het lijden van de opgewekte. Het is het lijden van hem die nu opgewekt is. Het was het lijden van hem die nu opgewekt is. Want Christus lijdt niet, Christus is de verhoogde. Hij is wel degene die smaadheid draagt in de wereld nog steeds, omdat hij nog steeds niet als de verhoogde aanvaard is, maar hij zelf is de verhoogde en heeft heerlijkheid ontvangen. Hij is de Christus der heerlijkheid, of de Heere der heerlijkheid. En de boodschap over de positie van Christus nu is niet een boodschap van lijden, maar is een boodschap van heerlijkheid. Het heet niet het evangelie van het lijden van Christus, het heet het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En wat er soms gebeurt, heb ik gemerkt, is dat men de term neemt, het lijden van Christus, en dan zegt Christus is de opgewekte en dus gaat het over zijn lijden sinds zijn opstanding enzovoorts, en dan wordt er allerlei bijbelgedeelten aan ondergeschikt gemaakt, die moeten dan een beetje omgebogen worden om ze daarop te kunnen laten slaan, maar ze slaan daar niet op. Want Christus lijdt niet. Christus heeft deel aan het lijden van de heerlijkheid daarna volgende. Hij heeft heerlijkheid nu bij de Vader. God heeft hem uitermate verhoogd. En bovendien, de Heer zei tegen de discipelen, als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga. Ja, niet om daar te lijden uiteraard, dan zouden ze bedroefd moeten zijn dat het lijden dan nog niet afgelopen was. Johannes 14 ook hoor, ik ben er precies overheen gesprongen, maar het staat daar ook in precies datzelfde schriftgedeelte. Je me lief had, zou je blij zijn omdat ik naar mijn Vader ga. En als je jezelf lief hebt, dat staat er niet, maar zeg ik, als je jezelf lief hebt, zou je bedroefd zijn omdat ik jullie verlaat. Maar als je mij lief hebt, zou je blij zijn om mij dat ik naar mijn Vader ga, want mijn Vader is meerder dan ik. Hoger dan ik. De Heer zou verheerlijkt worden. Trouwens, dat staat in al die hoofdstukken, beginnend bij hoofdstuk 13. De Heer wetend dat hij zou overgaan uit de dood, hè? Uit deze wereld, naar zijn vader, dat hij verheerlijkt zou worden enzovoorts. Hij lijdt nu niet. Hij wordt bespot, hij wordt veracht, hij wordt verworpen nog steeds door de wereld. Dat is waar. Maar aan zijn lijden is een eind gekomen, omdat hij heerlijkheid heeft ontvangen reeds bij zijn vader in de hemel. En zijn heerlijkheid hier op aarde zal hij in de toekomst ontvangen, maar lijden op aarde niet. En in de hemel zeker niet. Dat is sowieso onmogelijk. He? Dus als er staat lijden van Christus, dan is het het lijden van hem die inmiddels de Christus geworden is. Na dat lijden uiteraard. Want zo wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Hij heeft dus heerlijkheid nu, nadat hij geleden heeft. En nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Dus, alsjeblieft geen misverstanden, hè? Het lijden van Christus is het lijden van hem die na dat lijden de Christus geworden is. Of juist door dat lijden de Christus geworden is. En waaruit bestaat dan onze troost? Nou even de smalle Nederlandse betekenis van het woord. Wat is dan onze troost? Let op. Wat is onze troost? Wel, als hij nu nog lijdt, zoals sommigen uit dit vers dan halen, uit de term, dan hebben wij helemaal geen troost. Dan is er geen troost namelijk. Dan haal je dat precies weg. Terwijl het er juist om gaat dat de troost is. Omdat hij geleden heeft, maar nu verheerlijkt is. Dat is de troost. Oftewel, in de oude schepping, en als oude schepping zelfs, stierf hij. Maar hij stond als nieuwe schepping op. Dat is vertroosting. Dat is de werkelijke betekenis van het begrip vertroosting. Want lijden hoort ook bij dat begrip vertroosting, maar het is pas de eerste aanzet daarvan. Want na dat lijden komt de heerlijkheid. En na het oordeel over de zonden, wat hij gedragen heeft, na het oordeel komt de heerlijkheid, namelijk de opstanding. Want zo staat er ook, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. De hele vertroosting wel te verstaan. Oftewel, we zien dan meteen dat het woord vertroosting hier in vers 5, althans hier in vers 5, synoniem is met verheerlijking. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting. En dus onze heerlijkheid overvloedig, want als we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. Enzovoorts. En over die troost gaat het dan hier ook vervolgens nog steeds verder hoor. Want er staat vers 6, doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En nadat ik de zin tussen haakjes gezet heb, gaat in hetzelfde vers nog verder met, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Hoe dan ook, of Paulus en Timotheus nou verdrukt of vervolgd worden, of dat ze vertroost worden, het maakt niet uit. In alle omstandigheden gaat het erom dat zij daardoor geschikt gemaakt zijn om de gelovigen van Korinthe te vertroosten. Want lijden, verdrukking, wekt namelijk een heleboel dingen, maar uiteindelijk hoop. Want wij leren uit het lijden dat we onze verwachting zouden richten op de toekomst. Ik zoek het niet op, maar staat in Romeinen 5, hè? De eerste versen daarvan. Hè? Wij roemen ook in de verdrukking, want de verdrukking wekt zus en de zus wekt zo en de zo wekt dit en dit wekt dat. En dat wekt uiteindelijk dan hoop en de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort enzovoorts. En later wordt het samengevat in Romeinen 8, namelijk wij lijden met hem, maar we zullen met hem heersen, want Christus heeft geleden en hij heerst. En voor zover wij lijden in dit leven, zal het als resultaat hebben heerlijkheid daarna. En dat is onze troost. Maar als de Heer nu ook nog lijdt, ook na zijn opstanding, in een nieuwe schepping. Ja, als er nou nog lijden is in een nieuwe schepping, waar zijn we dan mee bezig?
Helemaal weer terug naar het kruis en daarvoor nog leren.
Ja, dan kom je er nooit. Er zijn er ook, die komen er nooit, hè. Die hebben de gedachte dat als je één keer op de nieuwe schepping leeft, dat er dan nog lijden is enzovoorts. Want dan was het nog niet genoeg. Want dan komt er weer een tijd waarin, of alsnog een tijd waarin, als we hier te weinig geleden hebben, dat we daar alsnog zullen lijden enzovoort. Dus, dat is toch dwaasheid, mensen. Waar is dan het eind? Waarom dan die nieuwe schepping, als dat dan nog niet de vervulling brengt van alle beloften? Afgezien van dat dit soort gedachten gewoon nergens in de Bijbel staan. Je kunt ze erin lezen, maar ze staan er in ieder geval niet. Ja, dat heet inlegkunde, ja. In plaats van uitlegkunde, ja. Inderdaad. Nou, hier staat dus dat hoe dan ook al deze dingen, ook die verdrukking van Paulus en Timotheus en dus ook die van de Corinthiërs, leidt tot heerlijkheid, tot vertroosting, namelijk zaligheid. Hier staat die trouwens achter, dat is heel leuk, in het einde van vers 6. Het is tot uw vertroosting en zaligheid, vertroosting namelijk zaligheid. Vertroosting namelijk in de positieve betekenis. Zaligheid en vertroosting zijn dus synoniem. Staat hier. Johannes zou het geschreven kunnen hebben, maar het was dit keer toch echt Paulus. Ja. Maar vers 7 verklaart het. Er staat, en onze hoop, onze verwachting, onze hoop van u is vast, als die weten, wij weten namelijk, dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting, staat er. Maar er had er kunnen staan heerlijkheid. Want dat is het woord wat dan in Romeinen 8 gebruikt wordt. Zo we met hem lijden, dat we ook met hem verheerlijkt worden. Alleen hier heet het vertroosting. Nou, daarna gaat het gewoon verder. Ook in 2 Korinthe 7 vinden we dat begrip vertroosting dan nog weer eens herhaald. Maar het is eigenlijk het sleutelwoord van de 2e Korinthebrief eigenlijk. Het is de toegang tot die brief. Vertroosting, daar gaat het om. Dat namelijk de oude schepping tot het verleden behoort. En dat een gelovige en nieuwe schepping is in Christus en als zodanig heerlijkheid ontvangt. Dat wordt dan ook verder genoemd in 2 Korinthe 4. Omdat dan maar ter afsluiting van deze morgen. 2 Korinthe 4. Waar staat in vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En niet de verlichting van het evangelie van het lijden van Christus. Dat zou trouwens geen verlichting zijn, dat zou een verduistering zijn. De evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Als beelddrager Gods leidt hij niet. Integendeel. Dat kan, ja. Langs de rand krijg ik spijt dat ik de term ooit gebruikt heb. Want hij wordt misbruikt, hè. Maar dat gebeurt altijd natuurlijk, hè. Maar inderdaad, ongelovigen, gelovigen, maar in het algemeen gewoon ongelovigen. Dat is wel de betekenis in eerste instantie hier in 2 Korinthe 4, maar het maakt mij geen verschil. Want als je zegt, de ongelovigen hier zijn dus die ongelovige gelovigen, die kleingelovigen zullen we dan maar zeggen, dan is verloren gaan, want ze gaan verloren staat, hè, dan is verloren gaan gewoon dat ze geen loon ontvangen. Dat klopt natuurlijk precies, dat is ook de betekenis, want daarover gaat vervolgens de rest van dit hoofdstuk en meer speciaal 2 Korinthe 5, het volgende hoofdstuk. Dat is nog niet eens een volle bladzijde verder in mijn Bijbel. Want daar gaat het over, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat we het wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En als er door het lichaam niks geschied is, door de Heer zal ik dan maar zeggen, dat betekent dat wij verloren gaan in de zin van dat wij het doel missen. De weg zijn kwijtgeraakt. Kortom, ons leven heeft wat dat betreft geen zin gehad. Maar wij zelf, maar dat is 1 Korinthe 3 al, wij zelf worden dan wel behouden, doch al zo als door vuur. Want verloren gaan betekent letterlijk dat men op een andere weg terecht is gekomen. Dat is apolumie, ja, apolumie, ja. Gewoon verdwalen betekent dat. Verdwalen. Niet het doel bereiken. En niet het doel bereiken is zonde en zonde is ongeloof. En dan zijn we weer rond. Dus ongeloof van overigens gelovige mensen. Dat wil zeggen wedergeboren mensen die bepaalde dingen wel geloven, maar een heleboel andere dingen niet. In ieder geval niet uit het geloof leven. Of te weinig daaruit leven, want er zijn natuurlijk gradaties tussen uiteraard. Hè? Gelukkig.
Waar halen we dan dat vandaan dat wel gelovigen zijn eigenlijk? Want ik zou zo denken dat het mensen uit de wereld zijn. Hè?
Nou, waar je dat vandaan haalt, dan hoef je alleen die rest van die brief maar te lezen. Want daar blijkt heel nadrukkelijk tot vervelens toe dat die Corinthiërs allemaal binnen die categorie horen. Aan hen wordt het geschreven. Het wordt aan die lui geschreven. Daarom worden ze opgeroepen tot geloof en leven uit geloof. Want dat doen ze niet. Ze geloven in de Heer Jezus en zeggen, nou, dan komt het van ons verder wel goed. Dan zijn we behouden, komen straks wel, weet ik veel waar, maar in ieder geval in de nieuwe schepping. En straks. En voor de rest doen we gewoon waar we zelf zin in hebben. En we excommuniceren elkaar, we maken ruzie onder elkaar en we doen elkaar processen aan. Dat komt allemaal in die brief voor. Dat komt verder wel goed. En toen zegt de apostel, nou punt 1, hoofdstuk 5, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En punt 2, hetzelfde hoofdstuk, wij zijn in Christus al een nieuwe schepping. Dat wacht niet op de toekomst, wij zijn het al en dienen dus overeenkomstig te leven. Hoewel de gedachte van die Corinthiërs wel juist was, wij zijn behouden, we zijn wedergeboren. Nou komt het verder allemaal verder wel goed, want wij komen al in die nieuwe schepping, wij gaan dus niet in die zin verloren. Dat is juist. Maar in een andere zin gaat men dan wel verloren. Men is namelijk een nieuwe schepping, wordt ook verondersteld als zodanig te leven, wandelen waar de roeping waarmee men geroepen is enzovoorts. En het nut daarvan is dat men inderdaad ook persoonlijk daarvoor beloning zal ontvangen. Allemaal 2 Korinthe 5. Waarom? Kijk, het is wel waar, 2 Korinthe 5, hè? Het is wel waar dat één voor allen gestorven is. Maar vervolgens is het waar dat slechts degenen die geloven nieuw leven hebben ontvangen. En de bedoeling is bovendien dat men dat leven gebruikt tot eer van degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Dat is 2 Korinthe 5, vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Daartoe worden dus de Corinthiërs opgeroepen. Zij zijn dus diegenen die hun, die niet dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus in zich toelaten. En niet die boodschap kennen van dat een gelovige heerlijkheid beloofd is, op bepaalde gronden uiteraard, voor in de toekomst. En wel op grond van de dood en opstanding en de heerlijkheid van Christus zelf.
Hij wordt blijven in de melk steken.
Ja, ze blijven in melk steken. Sommigen stikken daar zelfs in. Zij steken dan zogenaamd. Dat is iemand die Nederlands kent hier. Wat leuk is dat, zuster. Ja. Zij blijven daarin dus in steken. Er was een strootje, houdt hooi en stoppelen. Er was een strootje in hun keeltje blijven steken. Nou, ja, we lachen er maar om. Maar het is een heel trieste zaak. Want waar het om gaat is dat wij een boodschap hebben niet van het lijden van de Christus nu, maar van de heerlijkheid die hij heeft nu, nadat hij de reiniging van onze zonden teweeg gebracht heeft. We hebben niet een lijdende Christus, we hebben een verheerlijkte Christus. Die wij niet zien. Maar wij zien Jezus, comma. Moet je horen. Dat is allemaal gratis nog na tijd nou, hè. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat zien wij dan? Jezus? Christus. Want Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is gelijk aan Christus. Ja. En de gekruisigde Christus is gelijk aan. Ja, ik ga nu weer de andere kant op. Gaan we heen en weer. Jezus is de mens, de vernederde. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is dus Christus. Nou, andersom. De gekruisigde Christus, het kruis van Christus, of het lijden van Christus, wat is dat dan? Dat is gewoon Jezus. Dat is toch duidelijk? Er is een toelichting bij. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is Christus en Christus gekruist. Jezus Christus en die gekruist, dat is Jezus. Ja, in zijn vernedering nog en in zijn lijden. Ja, de mens. Ja. Goed, dan hebben we nog zo'n schiet men ook te binnen. Colossense. Gelijk de waarheid in Jezus is. Dat wil zeggen, Jezus wordt het voorbeeld gesteld. Moeten we dan leven zoals Jezus? Ja, misschien wel, maar dat staat daar niet. Gelijk de waarheid in Jezus. En wat deed Jezus dan? Wat staat erachter? Wat dan het voorbeeld is? En wat de waarheid is? Hè? Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt enzovoorts. Hè? En zoudt aandoen de nieuwe mens. De waarheid is dus in hem, die we kenden als Jezus, maar als Jezus legde hij dat af, die oude mens namelijk. En zodoende, terwijl hij dit deed, hè, al zodoende werd hij de Christus. Nou, die boodschap wordt hier in beide Korinthebrieven ook gepredikt. En vandaar dat in de tweede Korinthebrief het woord vertroosting als uitgangspunt genomen kan worden, omdat de vertroosting spreekt over. Hij berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Eerste keer dat in de Bijbel voorkomt, hè? Eigenlijk. Hij berouwde de Heer, een van de eerste keren dan. Genesis 6. Hij berouwde de Heer. Dat spreekt over het oude. Wat voorbij gaat, waardoor er ruimte komt voor het nieuwe. En dat is wat die Korintiërs moesten leren. Want zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, 2 Korinther 5. Het is alles nieuw geworden. En toen maakt men een liedje. En dan zet men me precies tegenovergesteld in. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is wel waar. Maar wat hier staat is nou juist precies andersom. Namelijk, het is alles nieuw geworden en dus leven wij daaruit. Niet uit lijden, niet uit strijd, niet uit haat en nijd, maar uit de overwinning, uit de heerlijkheid van Christus namelijk. Want wij zien op de verhoogde slang, oftewel wij geloven in de Zoon, dat is hetzelfde, Johannes 3 vers 14, 15 en 16. Hè? Oftewel, wij zien op degene die met eer en heerlijkheid gekroond is. Oftewel, we zien op de vreugde die ook ons is voorgesteld en die de Heer al ontvangen heeft. Tot op zekere hoogte. Ja, die hoogte is dat. Heel hoog. Want later wordt het ook lager, weet u wel. Hè? Maar de Christus is wel degelijk al de verheerlijkte. Gekroond en gezeten in rust aan de rechterhand Gods. Nadat de dingen volbracht zijn. En dat is de boodschap die ons gepredikt wordt. Want als het niet zo is, wel welke garantie hebben wij dat het dan goed komt? Heel goed geantwoord. Die hebben we niet. De garantie dat het goed komt, ligt vast in de Heer Jezus, die al opgewekt is en die al zit aan de rechterhand des Vaders, die dus al verhoogd is. En dat is de positie waar wij dus deel aan hebben en waarnaar wij dus ook inderdaad uitzien. En dat is de troost waarover hier gesproken wordt. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Nou, dan moeten we het inderdaad bij laten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij deel mogen hebben aan de vertroosting Israëls. We mogen weten dat eenmaal de trooster is gekomen en dat die trooster zelfs in onze harten heeft woning gemaakt. We danken u ook, Vader, dat het deze trooster is die ons in de waarheid leidt. En dat dan ook aan ons mag vervuld worden, dat wij de woorden van de Heer Jezus mogen bestuderen en bewaren in onze harten en dan mogen leren zien welke rijke en volle betekenis deze woorden gehad hebben, omdat ze al spraken niet alleen over een geopenbaard koninkrijk in de toekomst, maar ook over onze tegenwoordige positie als eerstelingen van nu nog verborgen koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat wij deze gemeentelijke waarheden ook mogen ontdekken in deze oud-testamentische geschriften. En dat we deel mogen hebben aan de beloften die gedaan zijn aan Israël en die vervuld zijn geworden aan Christus en die daarmee ook vervuld zijn geworden aan ons, die deel hebben aan Christus. Wij danken u voor het voorrecht, Vader, dat wij deze troost hebben ontvangen. We mogen weten dat ook deze oude profetieën spraken over de zaligheid die aan ons geschied is. Daarom danken we u ook voor deze morgen waarop we bij elkaar mochten komen en uw woord mochten openen en onze ogen inderdaad mochten richten op Jezus. De mens die door u genomen werd en uitermate verhoogd werd en gezeten is aan uw rechterhand. Door geloof. En we danken u, Vader, voor die weg die hij ons ingewijd heeft. Waardoor wij ook datzelfde uitzicht hebben op heerlijkheid na het lijden van deze tegenwoordige wereld. We danken u, Vader, dat we daarop onze blik mogen richten en mogen weten dat er inderdaad hoop en vertroosting is door die woorden des levens die u tot ons hebt willen spreken. Amen. Wij openen de draad weer op te pakken in Jesaja 40. Jesaja 40. Dat begint met troost, troost mijn volk. En de vorige keer hebben we heel uitgebreid, verhoudingsgewijs althans, heel uitgebreid stilgestaan bij dat begrip vertroosting, wat hier genoemd wordt. Het is een belangrijk begrip omdat er in het Nieuwe Testament zo dikwijls wordt aangehaald, ook als de trooster. Waarbij de term dan voor toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus, op de Messias zelf en eventueel op de Heilige Geest. Ik hoop dat we onthouden hebben dat het begrip vertroosting of troost eigenlijk gewoon een aanduiding is van wedergeboorte. Het blijkt in elk geval dat waar het in de Bijbel voorkomt, vooral ook in het Oude Testament in deze vorm, dat het aan de ene kant spreekt over dingen die voorbij zijn en waaraan een einde gemaakt wordt. In dat geval wordt het vertaald met berouwen. Maar het gaat om dat wat voorbij is, dat wat ook bedroevend was overigens. Maar dat wat voorbij is en wat afgesloten wordt, waarna het vervolgens net zo goed en met dezelfde kracht spreekt over wat daarna komt. En we zien dus dat het begrip eigenlijk de overgang kenmerkt van het oude naar het nieuwe. En daarom is het eigenlijk gewoon een beeld van, of een uitdrukking voor wedergeboorte. Het voorbijgaan van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Het begrip troost in het Nederlands wordt slechts in verband gebracht met het nieuwe, wat voor ons ligt, waardoor wij vertroost worden, waardoor we troost en steun ontvangen. Maar in de schrift heeft het net zo goed de betekenis van dat het oude voorbij is gegaan. Vandaar dat het ook in bijzonderheid in verband gebracht wordt met de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Natuurlijk dan ook in verband met de overgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping, want dat is eigenlijk toch hetzelfde. Maar meer speciaal gaat het om de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En dat is van belang ook voor dit hoofdstuk, omdat, zoals we al eerder gezien hebben, in dit hoofdstuk ook wel degelijk gesproken wordt over de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen over zijn komst in vernedering. Zijn komst namelijk ter voorbereiding van zijn verschijning in heerlijkheid. Dat hebben we aangehaald in verband met vers 3 in elk geval. Waar staan de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. De gedachte daarbij is dat dit weliswaar wordt toegepast uitdrukkelijk op Johannes de Doper, want dat staat er gewoon dat zo is, maar dat mag ons de ogen niet sluiten voor het feit dat het eigenlijk spreekt over de Heer Jezus zelf. Want Johannes de Doper zelf is weer een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. De hele zin van de verschijning van Johannes de Doper als wegbereider zit er maar in dat hij daarbij een uitbeelding is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want zijn eerste komst was ter voorbereiding voor zijn wederkomst. En dat is makkelijk genoeg om het zo te zeggen, want zijn eerste komst was in lijden, in vernedering. En dat was noodzakelijk, opdat hij verhoogd zou kunnen worden en opdat hij de Messias zou kunnen zijn, zodat hij vervolgens als de Messias zou kunnen komen. Want de komst van de Messias vindt eigenlijk plaats bij zijn opstanding, op zijn vroegst. En meer in het algemeen, het vindt plaats straks in de toekomst. De Joden zeggen, wij verwachten voor de toekomst de verschijning van de Messias, dan hebben ze daarin volkomen gelijk. Zo is het ook. De lang beloofde koning die de vervallen hut van David weder zou oprichten, die moet inderdaad nog verschijnen. En ter voorbereiding van die verschijning verscheen hij in het verleden, maar toen als de vernederde, de koning die verscheen arm en op de ezel, zoals bekend, hè, en als heiland, waar we zondag over gesproken hebben. Dus deze uitspraak in Jesaja 40 spreekt wel degelijk over Johannes de Doper. Je moet er altijd goed bij opletten bij dit soort profetieën. Vooral als er zo uitdrukkelijk bij staat waar het over gaat, later. Hè, opdat de profetie vervuld zou worden. Vooral als dat erbij staat, dan moeten we in de gaten hebben. Dat juist als dat er staat, dan staat het er omdat het niet zo voor de hand ligt. Juist omdat het een, wat ik dan noem, geforceerde toepassing is van de profetie. Omdat de werkelijke toepassing, de meer voor de hand liggende toepassing, helemaal niet toegelicht hoeft te worden. Want veel voor de hand liggender is dat het hier gaat om de verschijning van de Messias. Bovendien, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat als wij niet zouden weten, via de uitspraken in zowel Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes, dat dit gaat over Johannes de Doper, dan zouden we dat niet geweten hebben en zouden we zonder meer gedacht hebben dat dit een aankondiging was van de komst van de Messias. En zo is het ook. Dat blijft het dus ook. En daar gaat het op verder. En we zullen dat ook wel bevestigd zien trouwens, want dit hele gedeelte, in ieder geval tot en met vers 11, gaat om de prediking van een blijde boodschap. En de blijde boodschap is nou eenmaal het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En dat het welk hij tevoren beloofd had, dat haal ik dus uit Romeinen 1. En dan zeg ik er meestal, in dat, vooral als ik Romeinen bespreek, zeg ik erbij, waar heeft hij het dan beloofd? Dat is het antwoord. Hij heeft het beloofd aan Abraham, want beloften werden gedaan aan Abraham. Maar in, je kunt ook in het algemeen zeggen, het evangelie is gewoon het nieuwe verbond, want dat is het. En de prediking van de blijde boodschap is de prediking van het nieuwe verbond. En dat werd niet alleen beloofd aan Abraham, maar ook uitgebreid natuurlijk aan de profeten. En met name dan ook hier in Jesaja 40. Want de komst van die troost of vertroosting, die vond plaats doordat er iemand kwam die deze blijde boodschap, het nieuwe verbond namelijk, kwam prediken. En wie deed dat? De Heer Jezus zelf eigenlijk, hè? En die zei het ook uitdrukkelijk dat hij dat deed. En zei, hebben jullie gehoord de prediking van die wet, van het oude verbond, en dan wordt het eindelijk eens tijd dat nou eindelijk de vervulling van al die beloften is komt. En nou komt het, en nou predik ik dat, en dan word je boos op me. Weet je wel, de wet en de, hele goeie, de wet en de profeten waren tot op Johannes, deze Johannes, maar eigenlijk dus tot op de Heer Jezus, hè. Maar de wet en de profeten waren tot Johannes. En sindsdien staat er, daarna werd het koninkrijk gepredikt. Maar dat is het nieuwe verbond, uiteraard. Sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt en ieder pleegt geweld op hetzelfde, zegt de Heer dan. Dan moet men het niet, dan wordt het bestreden. En die wet en de profeten hebben allemaal gesproken over de komst van de Messias en dus de komst van het koninkrijk. En nou is hier de koning, maar dat zei hij er niet bij. Want daar, nou ja, dat bleef nog even in het midden. Maar hier werd in ieder geval het koninkrijk gepredikt, dat zonder meer. En nou werd het afgewezen. En dat gebeurt in de praktijk nog, hè. Er zijn mensen genoeg, ook in Nederland, die zeggen dat je door genade moet zalig worden. Maar als je zegt dat de genade Gods verschenen is aan alle mensen, en dat men het alleen maar moet aanpakken, dan worden ze boos, hè. Want dat gaat zomaar niet. Ja, en als we zeggen, we moeten door genade zalig worden, dus broeder, zo is het. Of broeder, ik weet niet wat een meneer zeggen ze waarschijnlijk. Maar goed. Maar in ieder geval, dat is men er helemaal mee eens. Maar als je dan die genade aanpakt, want dat is het enige wat je met genade kunt doen, hè? Stel nou wat je kunt doen, aanpakken en eruit gaan leven. Als je dat dan doet, dan blijkt het ineens niet te mogen. Nou, laat maar zitten, het is een rare situatie, maar die bestond ook al in de dagen van de Heer Jezus. Maar wat het hier om gaat in dit schriftgedeelte is inderdaad de aankondiging van dat ooit dat nieuwe verbond gepredikt zou worden. Vandaar dat troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Dat wil zeggen, er wordt troost aangekondigd en er staat ook in vers 2, spreek naar het hart van Jeruzalem. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe, dat is weer spreken dus, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ik heb al gezegd, wij weten dat een uitspraak als deze van toepassing is op het einde van de 70e week van Daniel, want het staat gewoon in Daniel 9 vers 24, dan zijn die overtredingen verzoend en een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Maar dan is het pas gebeurd, inderdaad. Dan is het zover, omdat men het dan aanpakt. Maar het werd al gepredikt in de dagen van het einde van de 69e week van Daniel. Namelijk in de dagen van de Heer Jezus. Alleen toen nam men het niet aan. Maar dezezelfde boodschap werd toen gepredikt. En dat is dan ook wat hier gezegd wordt in vers 3. Stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. De woestijn is de plaats waar Israël tijdelijk bivakkeert in afwachting van dat men het beloofde land ingaat. Dat is eigenlijk de gedachte. Men is in de woestijn omdat men onderweg is naar het beloofde land. En hier wordt gezegd dat aan hen die daarheen onderweg zijn, die deze beloften voor de toekomst verwachten, dat aan hen gepredikt wordt dat die Heer nu inderdaad zal komen. En dat is precies wat gepredikt werd in de dagen van de Heer Jezus. Prediking van het evangelie van het koninkrijk. Waarna vers 4 zegt, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. U weet dat we dat niet letterlijk opvatten. Dat kan niet eenvoudig, omdat Jeruzalem wel degelijk verhoogd zal zijn en gelegen zal zijn op een berg. Dat kan ook niet anders. Het staat namelijk in vers 9 van ditzelfde schriftgedeelte. Dan hoef ik het ook niet ver te zoeken. Hè? Er staat in vers 9, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op. Met macht, en nog eens een keer, hef ze op. En dat heeft allemaal te maken met verhoging. En als je die dingen dus letterlijk wil opvatten, gaat het niet, kan domweg niet, omdat er eerst staat dat alles wat hoog is, zal vernederd worden, alles wat diep is, zal weer omhoog gebracht worden, kortom, alles wordt vlak gemaakt. En als dat letterlijk gebeurt, dan kan Jeruzalem daarna niet letterlijk op een berg gelegen zijn. Dus betekent het dat niet. Het gaat dus inderdaad om de overdrachtelijke, de geestelijke betekenis ervan. Dus de bekende betekenis, namelijk dat wat nederig is, dat is een dal in dit geval, dat wat nederig is zal verhoogd worden en de bergen en heuvelen, dat is dat wat hoog is, dat zal vernederd worden. En dat is het algemene principe wat van toepassing is op het werk wat de Heer doet. Namelijk, God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen dus, en de nederigen geeft hij genade, juist ja. Oftewel, die zal verhoogd worden. Door die genade. En dat het een beeld is, blijkt ook wel, want er staat meteen achter, wat krom is, zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei, tot een vlakte betekent dat natuurlijk, gemaakt worden. Het gaat om dat er een rechte weg gemaakt wordt. Je moet natuurlijk, om het te kunnen verstaan, eerst de letterlijke betekenis kennen, wat hier letterlijk staat. Maar dat wil niet zeggen dat het ook letterlijk gebeurt, hè. Want wat er letterlijk staat, is dat er een vlakke weg gemaakt wordt, dwars door een wildernis. Weet u wel, Parijs-Dakar enzovoorts. Dat is nog, nou ja, goed. Maar dan moet er een mooie gladde weg aangelegd worden, omdat de statiebezoek komt, de koning komt namelijk. Dus worden de stenen van de weg verwijderd, de bulten worden weer vlak gemaakt. Weet u hoe, de molshopen in de weg en zo, weet u wel, hè. Nee. We kennen dat in Nederland nauwelijks meer. Hè? Maar goed. De gedachte is dus inderdaad dat een rechte baan gemaakt wordt. Een rechte weg. Maar de betekenis daarvan is uiteraard de overdrachtelijke. Een rechte weg zou gemaakt moeten worden. Dat betekent dat ook dat men een rechte weg zal wandelen. En in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald. Want de rechte weg blijkt gewoon te zijn de loopbaan des geloofs. Dat vindt u bijvoorbeeld in Hebreeën 12. Hè? Hebreeën 11, daar vindt u al die mensen die uit het geloof van alles gedaan hebben. Maar in ieder geval, ze deden het uit geloof, dat hadden ze gemeenschappelijk. En dan staat er in hoofdstuk 12, vers 1 vervolgens, dat laat ons dan ook, net als al deze mensen, met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, en alle last afleggen, enzovoorts, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Waarmee dus gezegd wordt dat de Heer zelf die weg in der tijd, bij zijn eerste komst, ook heeft afgelegd. Want dat is het hele gewicht van dat schriftgedeelte, dat men recht zou leven in overeenstemming dus met het recht. En recht wil gewoon zeggen, dat is het woord van God. Het recht is dat wat geschreven is. De letter van de wet, zo je wilt. Maar meer in het algemeen, het rechte, het juiste, dat is hetzelfde. Denk je maar aan recht en justitie. Hè? Het rechte is het juiste, het correcte. En dat is inderdaad het woord van God. En de bedoeling is dat men leeft in overeenstemming met dat woord van God. En dus gelooft, want dat betekent het. En zo is het ook met de Heer zelf geweest, de Heer Jezus, die deze loopbaan gelopen heeft. En inderdaad, hij heeft deze loopbaan voleindigd, heeft ook de beloning daarvoor ontvangen. Dat wil zeggen, de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij ook inderdaad ontvangen. En daarom is hij ook inderdaad gezeten aan de rechterhand des troons van God. Aan de rechterhand des troons van God. Dat is ook recht dus, hè? Hij heeft recht gelopen en hij zit dus ook recht. Dat is de gedachte. En dan wordt dat verder toegelicht, maar daarna wordt in de toepassing daarvan op ons ook gezegd in vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En die rechte paden voor uw voeten, dat is gewoon de loopbaan die ons is voorgesteld uit vers 1. Uiteraard. Dus dat is de rechte weg. Dat is de weg die de Heer zelf ging, maar via Jesaja 40 blijkt het ook de bedoeling te zijn dat de Israëlieten, degene aan wie het koninkrijk beloofd was, dat die ook diezelfde rechte weg zouden wandelen, uiteraard. En dus staat er, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Als Israël namelijk deze rechte baan maakt en zich onderwerpt aan het recht, namelijk aan het woord van God, dan zal die Heer ook inderdaad verschijnen. Dus er staat eigenlijk, bekeert u, precies zoals de apostel Petrus dat zegt op de Pinksterdag, en waarna dan in Handelingen 3 ook gezegd wordt, beter u dan en bekeert u op de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zende zal Jezus, de welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dus, de andere woorden, als u zich bekeert, als Israël tot aanvaarding van dit recht komt, als zich aan het woord van God onderwerpt, of kortom, als het gelooft, dan zal die Messias, die Heer, ook inderdaad verschijnen. En dat is wat hier staat. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis of in de woestijn, een baan voor onze God. En in dat geval zal al wat hoog is vernederd worden. Dan gaat de beeldspraak verder. Als die baan gemaakt wordt, als men zich onderwerpt aan het woord van God, dan zal dat wat hoog is zich moeten vernederen. Het zal zich moeten onderwerpen aan dat woord van God. Dat is de reden waarom mensen niet tot geloof komen. Ze zijn er te hoog voor. Hoogmoed, dat is het enige echte argument. Al de andere is gewoon onzin. Alle discussie, dat is alleen het bedenken van smoesjes. Dat heet theologie, zeg ik altijd. En daar worden mensen boos om. Maar ik meen het heel serieus. En dat mensen er boos om worden, dat bewijst voor mij ook nog dat het zo is. De hele theologie is niks anders dan het bedenken van smoesjes om het niet te hoeven te geloven. En dus is het ook niks anders dan hoogmoed. Nou, hoe dat ook zij, men zal zijn smoesjes dus aan de kant moeten zetten. Men zal zich moeten onderwerpen aan het woord van God. Dat wat hoog is, zal zich moeten vernederen. En aan de andere kant is zo, dat wat nederig is onder de mensen, zal uiteraard door de Heer verhoogd worden. Dat is dan zo in verband met de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen natuurlijk is dat zeker zo. En het wordt zelfs bij het belachelijke af toegepast, ja echt waar, het wordt bij het belachelijke af toegepast op onze dagen, omdat van de gemeente staat dat het per definitie is dat wat laag is, dat wat onedel is, weet u wel. Het veracht het onedele, dat heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Dat is 1 Korinthe 1, laatste verse. Dat wat nederig is, wordt verhoogd. En ik weet niet of het Petrus, ik geloof dat het Petrus was, anders Jacobus. Petrus geloof ik, die zei, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat hij u vervolgens zal, uiteraard zal verhogen. Dat 1 Petrus 5, dank u broeder. Het is een heel bekend thema, de hele Bijbel door. Het thema dat begint eigenlijk al in de eerste hoofdstukken van Genesis. Hè? Met die hoogmoedige sprekende slang, en zo ging het verder. Die het ook beter wist, die ook smoesjes bedacht om het woord van God te kunnen verdraaien. Nou, ik daarover begin weer naar aanleiding van Jesaja 40 kan ik nog geven, hè? Want dat is het hoofdstuk, weet je wel, het eerste hoofdstuk van Deutero Jesaja, weet je wel. Het was dus niet Jesaja enzovoorts. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Dan staat er Vervolgens, ja, al wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot een vallei gemaakt worden. Wij bij het krommen zal men toch even moeten denken natuurlijk aan de slang. Goed, hebben we dan ook weer gedaan nu. Hè? De kromme, slomme slang. Ja, dat, oh, het is zo'n mooie uitdrukking in het Nederlands. Hè? De kromme, slomme slang is dat, hè? Leviathan. Kromme slom heet dat. Ja. Maar inderdaad, de slang staat voor het kromme. In ieder geval de oude slang, de Satanas. Omdat hij het recht, het woord dus, het recht verdraait. Maar wat krom is, zal recht gemaakt worden. Oftewel, het kromme zal teniet gedaan worden. Zo kan het ook gezegd worden. En dan staat er, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Ik kan me trouwens ook niet aan de gedachte omtrekken dat hij toch heel nadrukkelijk gezegd wordt dat de Messias niemand anders is dan Jehovah zelf. Hè? Anders moet je verklaren waarom het hier dan zo staat. Hè? Daar moet je iets bij bedenken. Maar er staat, bereid de weg des Heren. Wel, Johannes de Doper bereidde de weg van de Heer Jezus. Toch? Maar hier staat, bereid de weg van Jehovah. Wel, dat is ook inderdaad wat hij deed, want de Heer Jezus is Jehovah. En het wordt later herhaald in vers 5. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En Johannes zegt er later over. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want het woord, en hier gaat het over woord, over prediking van troost. Spreken naar het hart van Jeruzalem. Het verkondigen van de goede boodschap uit vers 9. Of het roepen in vers 6. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Daar kwam dus het woord, daar kwam de blijde boodschap. En Johannes zegt erbij in Johannes 1, vers 12 of zo, 13. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, inderdaad. En later in de eerste Johannesbrief komt hij daarop terug. Hè? Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben en getast hebben van het woord enzovoort. Dat verkondigen wij u. Namelijk de opgewekte Christus. Maar hier heet het de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid van Jehovah zelf, want dat is hij. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En dan, ja, dan zijn we zijn nou eenmaal in Jesaja en we zitten dus midden in de woordspelingen. Hè? Dat is altijd zo bij Jesaja. Hè? Je hebt er van die rare uitdrukkingen soms staan. En dan vraag je, ja, wat bedoelt hij nou, waar heeft hij het nou over? Maar dat komt omdat hij met woorden aan het rommelen, nou ja, aan het manipuleren is. Ik kom daarop, niet alleen vanwege het speciaal soort omgaan met de taal, maar bovendien ook omdat het hier in dit hoofdstuk uitdrukkelijk ook gaat om het woord, en dat is bij Johannes ook zo. En niet alleen gaat het om het woord als zodanig, om de prediking van het evangelie dus, of gewoon om Christus die het woord is, maar degene die het daarover heeft, Jesaja zowel als Johannes, zij beiden werken ook met het woord, hebben feeling voor het woord, doen ook van alles met het woord, dingen die ons in ons technische taalgebruik gewoon ontgaan. En dat vind ik wel leuk eigenlijk, dat het zo is, dat die beiden dat op zo'n manier doen. Zij spreken over het woord als zodanig en je doet daar ook wat mee, hè, met uitdrukkingen. En alleen in de vertaling, via de vertaling wordt het vaak wat moeilijker om ermee om te gaan. Maar ik zal proberen u het een en ander ervan te laten zien. Er staat de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat betekent gewoon dat de opgewekte Christus zal verschijnen, hoor. Want de heerlijkheid des Heren wil zeggen dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid. En dat slaat uiteraard op, in de eerste plaats natuurlijk zijn opstanding, voor zover we het in verband brengen met zijn eerste komst. Maar eigenlijk is zijn opstanding een soort voorafschaduwing van zijn wederkomst. Ja, ik bedoel dit. Niet de opstanding als zodanig, maar kijk, de Heer stond op uit de dood en hij voert ten hemel. En hij had net zo goed meteen ten hemel kunnen varen zonder dat iemand er wat van gezien had. Dan zouden ze alleen zijn lichaam kwijt geweest zijn, eventueel in het graf. Maar zelfs het graf had dicht kunnen blijven. Ja, toen hij later de opperzaal binnenkwam, bleef de deur ook dicht. Dus ik zou niet weten waarom, hè? Of ze hadden stiekem de steen terug kunnen rollen. Dat had ook gekund. Maar bedoel, er zijn dingen gebeurd duidelijk als manifestatie, als een openbaring. Hè? En dat was niet nodig geweest. Het gebeurde wel, maar het was niet strikt noodzakelijk. De Heer had op kunnen staan en had niemand het geweten. Graf was dichtgebleven. Ze zouden dus pas na jaren achtergekomen zijn van, hé, waar is hij gebleven? Hè? Is hij niet en zo. De bordjaant er nou ook, dus dat maakt nou niet uit, hè. Maar goed. Maar dat hij zich heeft laten zien, en dat het zo demonstratief gebeurd is, dat is een voorafschaduwing van zijn wederkomst. Want hij heeft zich vertoond in heerlijkheid, als de opgewekte, aan de zijnen, maar dat is eigenlijk wat hij zou doen in zijn wederkomst. Dat is de enige zin van die gebeurtenissen. Zodat altijd in het midden gelaten wordt, wat dat nou eigenlijk is, de wederkomst van Christus. Dat kan namelijk een term zijn ter aanduiding van zijn opstanding, want als dat geen wederkomst is, weet ik het niet meer. Hij was weg, hij was dood en begraven, en dan was hij er weer. Dat is toch wel een bijzondere, miraculeuze wederkomst van Jezus van Nazareth, of niet? Nou, dat was het ook. Maar uiteindelijk zal hij definitief wederkomen in de toekomst. Dat wil zeggen, bij de bekering van Israël aan het einde van de 70e week van Daniel. Zo zit dat. Met een is een voorafschaduwing van het ander. Hoe dan ook, de heerlijkheid des Heren zou geopenbaard worden. Daarvoor was zij namelijk niet in heerlijkheid. Zelfs Jehovah zelf openbaarde zich meestal niet in een heerlijke gedaante. Dat deed hij slechts bij zeer hoge uitzondering. Want gewoonlijk als hij zich vertoonde aan het een of ander mens, aan de een of andere mens, dan verscheen hij ook in de menselijke gedaante. Dan was hij niet als God, als de God van Israël, herkenbaar. Sommigen wisten met wie ze van doen hadden, maar goed. Hè? Weet u wel, hoort u bij ons of hoort u bij de vijand? Of Sarah die zegt, Appie, want Abraham die, nou ja goed, maar hij zegt, Dus we krijgen bezoek, hè? Er stonden drie heren voor de deur enzovoort. Hè? Zo ging het toch? Sommige mensen hebben onwetend engelen geherbergstaten, maar zo ging het mee. Dus hij was niet als zodanig herkenbaar. En de vleugeltjes die wij altijd getekend zien op zijn dan wel hun rug, die zijn daar niet omdat men dacht dat de Heer er dan zo uitzag of dat engelen er zo uitzien, maar die zijn daar om aan te geven dat men inderdaad met een geestelijk wezen van doen heeft, zodat men hem zou kunnen herkennen. Dus puur louter symboliek, uiteraard. Ja. Maar de Heer verscheen dus wel in een heerlijk, verheerlijkte gedaante, eenmaal aan Mozes. Maar dat was weer omdat Mozes, als de middelaar van het oude verbond, een type was van het nieuwe verbond. En de Heer zei later ook, tot Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. En dat is zo, omdat dat met de Heer Jezus later ook gebeurt. Zodat Mozes een afschijnsel werd van Gods heerlijkheid. Toen zei Israël, dat blieven wij niet, doet er een deksel over. En de Heer werd ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En dat staat er ook uitdrukkelijk in Hebreeën. En toen, sindsdien worden wij gewaarschuwd om toch vooral de deksel er niet over te doen. In 1 Korinthe 3, of 2 Korinthe 3, hè. Dat is ongeveer de gedachte. Dus de heerlijkheid des Heren zou geopenbaard worden. Dat is ook inderdaad gebeurd, maar dan ga ik even verder. Dat begrip openbaren namelijk, dat is een stamwoord in het Hebreeuws. Ik weet niet of dat de goede term is, maar dat fungeert als wortel voor een paar andere woorden. Dat is namelijk gala. En daar is het woord voor ballingschap van afgeleid. Galut. En de gedachte daarbij is dat als iets geopenbaard wordt, er zijn twee mogelijkheden om het te verklaren. Als iets geopenbaard wordt, komt het in ballingschap. En de andere manier van verklaren is, als iets geopenbaard wordt, wordt het geopenbaard aan de ballingschap. Maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer, want het betekent gewoon dat dat wat geopenbaard wordt, komt bij degene die in ballingschap zijn. En dat wat komt, is dus dan ook in ballingschap, is de gedachte. Dat is een heel fundamentele waarheid. Soms is het wat lastig om hem toe te passen misschien, maar je moet gewoon het begrip opvatten. Dat wat geopenbaard wordt, wordt geopenbaard uit een vrije wereld naar deze wereld die in zijn geheel in ballingschap is. En als dus God zich openbaart aan de mens, dan verschijnt hij in de gedaante van Jehovah, dan wel de Heer Jezus. En dat is een gedaante op zich in ballingschap. God zelf is dan zelfs in ballingschap. Namelijk in een gedaante van deze schepping, terwijl hij de schepper is. Dat wil zeggen, dan verlaat hij zijn eigen wereld, zijn eigen land zo je wilt, maar zijn eigen wereld, en verschijnt in een andere, een wereld die eigenlijk gevangen is, en dus in een ballingschap. Zo kun je van, zo is het dan ook waar dat de... Dat wat geopenbaard wordt, wordt geopenbaard aan hen die in ballingschap zijn. Vanzelfsprekend. Zie, dat zijn dus twee dingen. Laten we zeggen, God openbaart zich, dan gaat hij zelf in ballingschap, maar hij verschijnt te midden van hen die daar al zijn, in die ballingschap. Dus dat is een heel ballingschapverhaal eigenlijk. Maar daarvan afgeleid, en dan komen we bij meer praktische toepassingen van, daarvan afgeleid is het zo dat het woord dus aan Israël gezonden wordt, niet terwijl ze in het land is, maar buiten het land is. Of anders nog, dat Israël het woord pas zal aanvaarden, niet in het land, maar juist in het buitenland. En dat staat natuurlijk ook vele malen in de Bijbel, anders zou ik het zo ook niet durven zeggen. Je moet oppassen met conclusies te trekken uit de fundamentele betekenissen van de woorden natuurlijk. Maar in de Bijbel vind je dat ook inderdaad terug. De boodschap wordt gepredikt aan hen die buitensland zijn en die in ballingschap zijn dus. En daar in die ballingschap zal dat woord aan hen geopenbaard worden of zal tot hen komen, zodat ze zich in de ballingschap tot de Heere zullen bekeren. En dan zal hij hen uit de ballingschap terugverzamelen of brengen naar het land wat hen beloofd is. Dat is de gedachte. En dat kun je toepassen op de schepping in zijn geheel, de volkeren in zijn geheel. Je kunt het toepassen op Israël, die in ballingschap is te midden van de volkeren, zo kan het ook. Je kunt het ook toepassen op de gemeente, want wij zijn hier ook in ballingschap, we leven ook in een wereld die de onze niet is, enzovoorts. En als de Heer zich openbaart aan ons, dan komt hij zelf ook in die ballingschap. Dat is een heel ballingschapverhaal eigenlijk, hè. En zo worden de profeten gezonden aan degene die in ballingschap zijn. Er worden brieven gezonden aan degene die in ballingschap zijn. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. En de Heer zelf zei ook dat hij nog buitensland moest. Hij ging ook buitensland, soms ook letterlijk. En wat voor nodig was, weet u langzamerhand, vanwege de typologie. Hij ging het land uit, want in het buitenland, daar is men in ballingschap. En ook daar zoekt men de Heer. En daaraan zal de Heer zich openbaren. Dat is de gedachte. Zodat als er staat, de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, is eigenlijk de eerste gedachte dat het zal geopenbaard worden aan hen die buitensland zijn, die verstrooid zijn, die hun thuis zijn kwijtgeraakt en die dus een vaderland zoeken. En dit citeer ik dus half weer uit Hebreeën 11. Hè? In verband met Abraham. Ik zit er altijd achter. De heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. In de ballingschap is de gedachte. En dan gaat het meteen verder. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Alle vlees, maar het noemen van het woord vlees, dat is al een woordspeling. Want als het woord uit de hemel naar de aarde komt, en dus als het woord in ballingschap komt, dan wordt het vlees. Dus als God zich openbaart, dan wordt ook hij vlees. Johannes 1, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar het is nog sterker, want dat woord vlees, hetzelfde woord vlees uit vers 5, staat een paar versen verder weer. En dan is dat is namelijk in vers 9, daar staat het twee keer. En daar is het vertaald met verkondigster van goede boodschap. Want dat woord vlees, dat is bazar. Wij schrijven dat met een B, een A, een S, een A, een R. Bazar. Het woord bazar, dat betekent namelijk vlees. Zo wordt het moeten vertaald worden, blijkbaar, dat is duidelijk. Maar het wordt ook vertaald met het brengen van de blijde boodschap. We hebben daar één goed Nederlands woord voor, namelijk evangeliseren. Want dat woord is dat. En dat lijken twee totaal verschillende dingen, maar dat is het niet. Want de fundamentele gedachte is weer dat de blijde boodschap komt van God en de blijde boodschap komt dus in het vlees, krijgt namelijk gestalte hier in deze stoffelijke wereld. Want vlees is niet alleen het vlees van de slager, maar vlees is ook het vlees van de bankwerker, zeg ik dan altijd maar. Het is namelijk materie, materiaal, in het algemeen. Alle zienlijke dingen heet per definitie vlees. Stof, dus daar is het mee synoniem. Als we dus zeggen, als Johannes dus zegt, het woord is vlees geworden, dan zegt hij eigenlijk dat dat wat geen gestalte had, want woord heeft geen gestalte, logos, dat is maar een idee, gedacht alleen. Maar als je zegt het woord vlees geworden, dan zeg je dat het dus gestalte heeft aangenomen en dus zichtbaar geworden is. En het woord wordt zichtbaar. Nou, in ieder geval wordt het weer fundamenteel gezegd in Johannes 1. Namelijk, het krijgt gestalte in de persoon van de Heer Jezus. En ik kan het woord persoon nou gelukkig in de echte betekenis gebruiken. Veruiterlijkt zich, dat is een persoon, namelijk een veruiterlijking van iets. En dus het woord krijgt gestalte, of wordt vlees, in de persoon van de Heer Jezus. Maar meer in het algemeen is het zo dat al Gods onzienlijke dingen worden uitgedrukt in de zienlijke dingen. Dat is Romeinen 1, waar dat staat. En dus is het zo dat de gehele schepping, alle zienlijke dingen, op een of andere wijze de uitdrukking zijn van Gods wezen. En van Gods werk, uiteraard. Van onzienlijke dingen. Met andere woorden, alle vlees, alle stoffelijke dingen bevatten een boodschap of zijn een boodschap. God openbaart zijn heerlijkheid namelijk overal in. En in ieder geval in de schepping. En nou heb ik al wat te vroeg, maar nou heb ik al verklaard het verband tussen deze eerste 11 versen van het hoofdstuk en de hele rest van het hoofdstuk. Want in de hele rest van het hoofdstuk, vanaf vers 12, wordt gesproken over God als de schepper. En hoe je daarbij komt? Nou, via deze weg. Namelijk, als God zich openbaar maakt, dan komt in de eerste plaats de schepping tot stand. Maar dat is precies waar het woord of waar God zelf in ballingschap gaat. Daar wordt het gevangen. Want de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen, zijn min of meer gevangen in de zienlijke. Dat is de situatie van de wereld waarin wij leven. En als er dus staat, de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, dan betekent het dat de heerlijkheid des Heeren vlees wordt. Maar tegelijkertijd betekent het dat de heerlijkheid des Heeren geopenbaard wordt aan het vlees. Maar dat komt omdat het in vleeselijke gedaante verschijnt. Oftewel, de Heer zelf moest vlees en bloed deelachtig worden, Hebreeën 2, om de boodschap, om het evangelie te brengen naar hen die van nature ook inderdaad vlees zijn. Vlees en bloed heet het dan, hè? Omdat wij vlees en bloed zijn, moest hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig worden. Dat is Hebreeën. Maar als we Johannes gehad hebben, zijn we meteen terecht altijd in Hebreeën. Dat is altijd zo. Dat zit hem in de aard van het boek. En in Hebreeën vind je dus heel wat gedachten terug die eigenlijk bij Johannes vandaan komen. En dat komt omdat beide spreken over de Godheid van Christus eigenlijk. Hè? God, de Heer Jezus die eigenlijk de schepper is. Eigenlijk de openbaring is van de onzienlijke God. In zowel Johannes als in Hebreeën kom je dat tegen. En Johannes zegt het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En de Hebreeënbrief zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Hoofdstuk 2. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want de dingen zoals ze werkelijk zijn, zien we niet, daarom moeten we ze horen. Opdat we ze alsnog zouden zien. Maar dan op een wat andere manier. Dat is Hebreeën. Maar goed, hier terug in Johannes, dan staat de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En dan staat er en, wat had het kunnen zijn, maar, of want, of noem maar een voegwoord. Alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Maar het spreken van de mond des Heeren heet ook bazaar, heet ook vlees. En dat is de woordspeling die hierin zit. Ik kan het niet in het Nederlands gewoon zeggen, ik moet het nog helemaal verklaren. Zodat het woord van God via de mond des Heren inderdaad vlees wordt. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, de heerlijkheid des Heren, wel dat is de Heer Jezus. Maar dan de opgewekte uiteraard, maar het is de Heer. En de mond des Heren, dat is dat is ook de Heer, hij is de mond des Heren. Hij is het woord namelijk. En dus kun je hem ook noemen als de mond des Heren. De mond des Heren heeft gesproken. Er kan trouwens niet anders. Staat de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, oftewel gezien worden. En alle vlees zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Maar dat de mond des Heren gesproken heeft, is hetzelfde als dat de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, uiteraard. En dan zijn we toch of in Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, die van het vlees geworden wordt, of we zijn in Hebreeën, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Oftewel uitermate verhoogd. En dan in hoofdstuk 2, vers 1, wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord, oftewel hetgeen gesproken is. Nou, laat ik maar verder gaan, dan staat er vervolgens, een stem zegt, roept. Dat is, wel goed, dat is goed vertaald overigens, maar het zou ook onder omstandigheden vertaald worden of kunnen worden met roept uit. In de zin van, dat gaat weer dubbel op, het wordt uitgeroepen uit de mond, maar het kan ook zijn dat men door het roepen iemand anders ergens uitroept. Zo van, Lazarus, kom uit. Dat is ook uitroepen. Want kahal, dat is niet het woord dat hier gebruikt wordt overigens, maar ik noem nog even een ander woord wat ook vertaald wordt met roepen. Kahal, het Engelse call is dat, hè, wat we in het Grieks ook weer tegenkomen via kaleo. Dat betekent inderdaad roepen, maar in de zin van uitroepen. Men roept iemand op, men roept iemand bij naam op dat hij uit zou treden. Heb je gisteren ook televisie gezien, gisteravond? Nee? Ik niet hoor, ik kan dat niet opbrengen. Nee hoor. Ik heb één of twee zinnetjes gehoord, die heb ik er maar weer uitgezet. Ik hoorde die politievoorlichter weer praten, die heb ik al zo vaak horen voorlichten. Ik denk, nou, laat maar. Ja. Ik heb het dus verder niet gehoord. En je weet niet waar het over gaat. Nee, er waren interviews met allerlei, met tamelijk bekende Nederlanders over dat zij de onkerkelijk geworden zijn. De kerk verlaten hebben of zomaar geen belijdenis meer gedaan hebben of niet uitgetreden zijn. Daarom kom ik erop. Of afvallig geworden zijn. Er werd hun gevraagd, hè, ze zich als afvallig beschouwden. Enzovoort. Nou ja. Ik weet niet. Ik heb het maar niet gevolgd. Ik zit er ook helemaal niet mee. Ik denk dat het goed is om uit te treden, hè? Toch? Dat leert de Bijbel ook, ja. Gaat dan uit, staat dan. Ja. Ja, het is op zich aan de ene kant een trieste zaak, aan de andere kant zeg ik, nou, dat is maar op de goede weg, hè?
Maar wij hebben nu veel over het vlees gehoord.
Ja.
Bij een Romeinbrief en 8e hoofdstuk, daar staat, het vlees kan God niet behagen.
Ja. Ja, daar is vlees gewoon.
Is dat dan een ander vlees?
Het is niet ander vlees, maar daar wordt het begrip vlees op een andere wijze toegepast. En dat is de moeilijkheid van dit soort dingen, dat je hebt aan de ene kant een begrip uit de taal, dat is echt een begrip, een woord, logos, een idee. Daarna wordt dat begrip door ons in onze ballingschap op allerlei zaken toegepast. En de toepassing is lang niet altijd in overeenstemming met de oorspronkelijke volle betekenis van zo'n woord. Zeker niet met de afleiding. Dat is nou eenmaal eigen aan de taal en zo vind je dat in de Bijbel ook. Want als er verschil gemaakt wordt tussen vlees tegenover geest, dan is vlees gewoon de aanduiding van de oude mens. Uiteraard. Maar als het gaat om het lichaam van Christus, heet dat ook vlees. En dan is dat vlees niet de oude mens, want er wordt vlees gebruikt als synoniem niet voor de stoffelijke dingen of de vergankelijke dingen, maar als synoniem voor lichaam. En dat zijn twee tegengestelde toepassingen van toch hetzelfde grondbeginsel. En je moet dus verschil weten tussen het oorspronkelijke begrip, de betekenis van het woord en de toepassing van het woord. Je kunt abstract praten, dat zou ook moeten abstract, over de betekenis van een woord. Maar de toepassing van een woord is zoals het woord in de zinnen gebruikt wordt. En dan is het bijna altijd zo dat een deel van de betekenis verloren gaat, omdat slechts een deel van de betekenis gebruikt wordt. En dat deel wordt bepaald door de context waarin het gebruikt wordt. Dus vlees tegenover geest, dan is vlees de oude mens. Maar vlees kan ook zijn synoniem met lichaam. Dan kan het zelfs de aanduiding zijn van het lichaam van Christus. Want we zijn vlees van zijn vlees.
Ik heb eigenlijk zo gezien, God geopenbaard in het vlees, zo staat het in de Bijbel.
Ja.
Dus God kan niet sterven. Maar die mens kon dat stellen.
Ja.
En daarom moest hij vlees worden. Zo heb ik mijn gedachte.
Ja, dat is de toepassing ervan in Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Hè? Dat hij zelf vlees en bloed delachtig moest worden. Maar dat staat er ook bij. Waarom het gebeurde, dat staat er ook gewoon. Opdat hij voor alle de doods maken zou, enzovoorts. Hè? Omdat hij er niet zou doen, degene die het geweld des doods had. Hè? Dat soort dingen meer. Dus dat staat er gewoon bij. Daar hoef je dus helemaal niet over te filosoferen, over de betekenis van het woord. Want uit het verband blijkt heel duidelijk wat er de betekenis van is. En dat is het grote gevaar is dus om een woord uit de context te halen, dan zijn betekenis na te speuren en het dan in die volle betekenis weer in die context te zetten. Dat kan niet, zo werkt het niet. Het is wel goed om het te weten, maar je moet begrijpen dat de betekenis van een woord, de praktische betekenis, bepaald wordt door de context waarin het geplaatst wordt. Zie je? Dus er zijn twee totaal verschillende dingen. Dat is net als met het woord land, hè? Wat is land? Aarde, dus ook wel, zo wordt het ook vertaald, de aarde of land, wat is dat? Ik zeg altijd, ja, als er staat land en zee, dan is land alle droge land ter onderscheiding van het natte water. Maar als er staat land en lucht, dan is het land ter onderscheiding van de hemel. En daar kan zelfs het water zelfs eventueel nog in meegerekend worden, omdat het niet gaat om het verschil tussen land en zee, maar om het verschil tussen land en de lucht. En je kunt hebben dat er land genoemd wordt tegenover ander land. Ons land bijvoorbeeld is niet al ons droge land, want ons land is in de eerste plaats niet droog en bovendien is al het land niet van ons. Nee, het regent weer, dus nou goed. He? Nee, ons land betekent dan dit stukje, er staan paaltjes omheen. Ik heb van de week gezien dat ze de laatste nog geteld zijn allemaal, al die grenspalen. Hè? Er staan paaltjes omheen, zo van tot zover gaat ons land en daarbuiten is andermans land. Hè? We hebben veel buitenland, in ieder geval. Nou, dus land wil zeggen, ja, het is een gebied ter onderscheiding van iets anders, maar van wat anders? Ja, dat hangt er vanaf waar het over gaat. Nou, dat is met zoveel dingen zo. Er schieten me zo gauw geen andere voorbeelden te binnen. Niet mijn linker, maar mijn rechter. Wat is mijn rechter dan? Huh? Nee, ja, hè? Dat is mijn rechterarm of mijn rechterhand. Nee, maar je kunt het woord rechter dan ook in het woordenboek opzoeken en zeggen, dat is die man die rechts spreekt. Maar dat dacht u niet aan toen ik het woord rechter uitsprak. Want ik zei niet mijn linker, maar mijn rechter. Dan is een rechter is gewoon de rechterkant van iets. Hè? Als het een beetje wil, is het de rechterhand. Ja. Maar het woord rechter kan ook zijn die man die achter die balie zit, zal ik maar zeggen. Nou, daar heb ik nou zo'n woord. Ik weet wel dat dit zijn eigenlijk woorden die in de taal helemaal uit elkaar gegroeid zijn. Toch zijn ze van oorsprong rechtstreeks met elkaar verwant natuurlijk. Hè? Het is echt dat wat recht is. Dat is deze hand, dat is die man die dat ook vertegenwoordigt enzovoort. Officieel is dat, van oorsprong is dat hetzelfde. In de praktijk helemaal niet. Is het dan een andere rechter? Ja, dat is het. Dat is iets anders, ja. Is het een ander vlees? Ja, dat is dan ander vlees. Ja. Hoewel het in de grond echt hetzelfde woord is, maar in de praktijk wordt het anders toegepast. En daar moet je altijd mee oppassen. Ja.
Als je straks die tekst aanhaalde van en zijn heerlijkheid aanschouwt, dat toen de Heer in het vlees kwam, dat was toch niet heerlijkheid, dat was toch bij zijn afstand.
Ja, dat is het precies. Er staat dus in Johannes 1, en het woord is vlees geworden heeft onder ons gewoond. Dat was niet een heerlijkheid. En als er dan staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan wil dat zeggen dat ze de opgewekte Christus gezien hebben. Of, maar dat is eigenlijk hetzelfde, of ze hebben de Heer gezien op de zogenaamde berg der verheerlijking. Maar dat is een vooruitgrijpen op zijn opstanding en op zijn verschijning in het koninkrijk. Maar het punt is natuurlijk dat het is het evangelie van Johannes, en ik moet er altijd bij zeggen, bij die boeken, dat het inderdaad evangelieën zijn, omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. En het onderwerp is ook de opstanding van Christus. En het onderwerp wordt meteen in het eerste hoofdstuk genoemd. Zodat we zouden weten hoe het afloopt. Dat is altijd makkelijk, want anders zou ik het ook nooit gelezen hebben, dat weet u, hè? Als ik niet weet of het goed afloopt, lees ik het boek niet, hè? Het is beter of het goed afloopt, anders vind ik het zonde van mijn tijd. Nou goed, het Matthäus evangelie is daar nog sterker in, maar die is zo sterk, dat lees je overheen. Maar er staat er in vers 1 al hoe het afloopt. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Dan loopt het goed af. Daarna wordt het iets breder uitgelegd in die lijn van erfgenamen van de troon, weet u wel. De erfgenamen geteld worden. En dan vindt u nummer 41 is Jezus en nummer 42 is Christus. Daar staat er dus ook dat goed afgelopen is. Zodat de erfenis van Jezus inderdaad naar Christus gegaan is. Kortom, hij is opgestaan uit de dood. Dat komt het natuurlijk in de praktijk op neer. En Lucas' evangelie vind je dat feitelijk ook. Daar vind je het verhaal van de maagd die zwanger werd, maar wat niet kon gebeuren. Maar het gebeurde wel. En dat is ook opstanding. Maar dat is een typologische voorafschaduwing van wat later gebeurde. Bovendien staat er dat hij het achteraf, vanaf het begin, toch weer onderzocht heeft. Hè? Lucas schrijft dat, hè? Lucas' evangelie. En daar gaat het om. Het is geschreven na de tijd, zodat inderdaad gesproken wordt vanuit de dagen van de opgewekte Christus. En dat is ook wat in Johannes 1 staat. Maar dat zei ik er straks ook. Wat in 1 Johannes, dus de eerste Johannesbrief, ook meteen gezegd wordt. Hè? Hetgeen van de beginnen was. Zo begint dat daar. Hè? Hetgeen van de beginnen was. Maar wat was er van de beginnen? Niet het woord, in dat geval. Ook niet de schepping van hemel en aarde uit Genesis 1, maar gewoon de opstanding van Christus. Dat begin heeft hij het over. Staat erbij, hetgeen wij van het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij getast hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard, staat er dan, enzovoorts. Hè. Ik citeer het een beetje vrij, maar deze uitdrukkingen staan er allemaal. En het gaat dus inderdaad over de opgewekte Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, staat er dan in vers 7. Dat is de climax van het verhaal daar. Reinigt ons van alle zonden. Het leven, de levende opgewekte Christus betekent dat uiteraard. Reinigt ons van alle zonden. Inderdaad, dus vlees hoeft niet altijd in het verband aanduidend te zijn van de stoffelijke dingen. Het kan ook inderdaad aanduidend zijn van een lichaam. Het kan zelfs een geestelijk lichaam zijn. Want vlees is synoniem met lichaam, want het lichaam van de schepping is nou eenmaal vlees. Een lichaam is namelijk de uiterlijke gedaante van iets en dat heet per definitie vlees. En als het hele ding, inclusief de uiterlijke gedaante, geest is en onzienlijk is, wel, dan heet het geest. Het is een geestelijk lichaam en toch wordt het als vlees genoemd, omdat vlees synoniem is met lichaam. Dus het lichaam van Christus is een geestelijk vlees. En daar is niks tegenstrijders in, dan, in die uitdrukking. Want het is een geestelijk lichaam. Maar in andere samenhangen is vlees inderdaad de aanduiding van deze zienlijke wereld. En gewoonlijk wordt het dan gesteld tegenover de geestelijke dingen. En zeker de geest van de opstanding, de Heilige Geest. En dan betekent dat vlees de aanduiding is van een sterfelijke, vergankelijke wereld. Vlees namelijk wat zich aan de wil van God niet onderwerpen kan. Romeinen 8. Het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet, staat daar. En dus is het dan strijd tussen vlees en geest. En dat is het aardige ervan, want hier wordt dus over vlees gesproken, maar aan de ene kant wordt erbij gedacht aan de vergankelijkheid van de mens in het algemeen, dat is dus vers 6, maar aan de andere kant wordt gedacht aan dat het woord vlees geworden is, en dus dat de boodschap, de heerlijkheid van God, het evangelie, geopenbaard is in deze vergankelijke wereld. En beide begrippen hangen aan één en hetzelfde woord, vlees. Want er gebeurt van alles hier in het vlees. Maar laat ik maar gewoon verder gaan. Er staat, een stem zegt, roept. Roepen, zei ik al, dat kan zijn uitroepen. Oftewel, roepen uit, wel te verstaan. Hè? Dat is beter, hè? Roepen uit. En anders oproepen, want het komt toch op hetzelfde neer. Dat hoeft het niet te betekenen, maar dat betekent het in de praktijk heel dikwijls wel. Want degene die toegeroepen worden, zijn degene aan wie het evangelie gepredikt wordt. En dat evangelie houdt in dat men zou uitgaan. Dat men zou uittreden buiten de lege plaats. Oftewel op dat men Egypte uit zou gaan. Of Jeruzalem uit, dat kan ook hoor. Hangt er maar vanaf waar het staat. En de kerk, dat kan ook, ja. Nou, sommigen denken bij Jeruzalem alleen aan de kerk. Dus, dan kun je er maar beter uitgaan. Als je, hè? Goed. Maar ook gewoon deze wereld uit, want het kan zelfs worden toegepast op de roeping van de gemeente. De gemeente die een hemelse roeping heeft ontvangen, in verband met de gemeente kan het zelfs slaan op de opname van de gemeente. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, kortom met de bezuin, maar dat is allemaal hetzelfde hoor, allemaal een geroep. De Heer zelf zal namelijk de gemeente tot zich roepen en dat is hetzelfde begrip. Maar het wordt geïllustreerd aan Lazarus. Lazarus, kom uit. En u hoorde dan dus tot de uitgeroepenen. En zoiets heet ecclesia in het Grieks of kahal in het Hebreeuws, namelijk vertaald met, in beide gevallen met gemeente. Maar het zijn uitgeroepenen. Dus roept omdat er een gemeente tot stand zou komen. Of opdat men uit zou gaan. Inderdaad, eventueel uit het graf. Dat kan. Maar het kan ook zijn een roepen uit de ballingschap, opdat men uit de ballingschap zou verzameld worden. En als Israël verzameld wordt uit de ballingschap, dan wordt die ballingschap ook aangeduid als graf. Niet omdat dat de gewone betekenis van het woord graf is, maar wel omdat het een hele goede toepassing van het begrip graf is. Want alles wat dood is, is per definitie in het graf. Waar de dode ook is, het heet dan graf. En als een dood Israël tot leven geroepen wordt uit de ballingschap, dan is de ballingschap het graf. En dus kan er in Ezechiël 37 staan dat Israël verzameld zal worden uit de volkeren. Oftewel, ik zal u uit uw graf, of uit uw graven, want het zijn volkeren, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Mijn volk komt uit de graven, en die graven, dat is dan dus niet mijn volk. Loami, het is makkelijk genoeg. Maar je moet er wat taalgevoel bij ontwikkelen. Goed. Roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Ja, dan moest iemand roepen, namelijk in de woestijn bereid de weg des Heren. Daar worden ze dus inderdaad uit de woestijn geroepen, uit vers 3. Hè? Hier staat dus weer, roept, en dan moet er iemand roepen, en degene die roepen moet zegt, ja, wat moet ik dan roepen? Wat zal ik roepen? En dan komt een korte inhoud van de boodschap. Want dat roepen is gewoon de prediking van het evangelie. Oftewel de verkondiging van de troost uit vers 1. Oftewel het spreken naar het hart van Jeruzalem in vers 2. Naar het hart, dat wil zeggen naar hun geloof. Hè? Omdat ze zouden geloven. Het is een boodschap die uitgeroepen wordt, geproclameerd wordt. Aan de ene kant met stemverheffing. Dat staat er ook trouwens in vers 9. Hef uw stem op met macht. Dat is hetzelfde als roep. Maar het is ook een roepen uit dus. Hè? Maar dan wordt er gezegd, wat zal ik roepen? Nou, dan volgt de boodschap. En dat is een bekende tekst, want die staat ook in het Nieuwe Testament, omdat Petrus hem aanhaalt. De inhoud van de boodschap is, samengevat deze, alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds, het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, dan wordt het weer herhaald. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid, dat is de boodschap. Dus nog korter samengevat vinden we het alleen in vers 8. Namelijk, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, wat voor heerlijkheid, want bloem en gras is wel degelijk heerlijkheid natuurlijk. Wat voor heerlijkheid er ook is in deze wereld van vlees. Het gaat voorbij. Er is maar één ding wat niet vergaat. En dat is het woord. En dat is niet alleen evangelie, het is ook filosofie natuurlijk, hè. En zelfs in zekere zin filologie. Dat wil zeggen dat het hier gaat ook om de verklaring van het begrip woord. Woord, logos, gaat inderdaad niet voorbij. Volgens de definitie ervan niet. Het woord is namelijk begrip. Er zijn bepaalde begrippen die niet voorbij gaan, die namelijk alleen in de gedachten bestaan, maar die geen gestalte hebben gekregen. Kortom, logos is woord, maar niet het geschreven woord, maar het woord zoals we het kunnen denken. Maar zodra het uitgesproken wordt, en meer nog wanneer het geschreven wordt, dan wordt het vlees. Lettertjes is ook vlees, hè? Dat weet u. Ik wil nog eens een mooie woordspeling geven. Een letter, dat is de verpakking van het woord. En verpakking, dat heet in het Engels weer litter. L-I-T-T-E-R. Litter. Alleen dat wordt meestal weer vertaald, niet met verpakking, maar met afval. Omdat verpakking in de praktijk natuurlijk afvalt. Net als het gras en de bloem. De bloem valt af, dus afval. Maar verpakking valt ook af, maar verpakking is litter. Oftewel de letter. Oftewel overal waar het woord, alle dingen waar het woord gestalte in krijgt. Wel, al die dingen zijn in principe verpakking en dus valt het af. Want het gaat niet om die vorm die het aanneemt. Het gaat om de inhoud. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat niet om de letter, maar het gaat om de binnenkant en dat heet geest. Want de geest maakt levend. Oftewel, het woord houdt stand in de eeuwigheid, zoals het hier staat. En de letter, dood, met dt. Nou, dat wordt het bijna filosofie allemaal, hè? Maar zo zit dat.
Dus het lichaam, als je daar een lichaam, wat je daar ook onder staat,
Dit vind ik leuk, hè? Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat dus blijkt dat het heel moeilijk is om de dingen zodanig te zeggen dat ze niet misverstaan kunnen worden. Ik zeg, ik ken uw probleem, daarom moet ik erom lachen. Daar sta ik, met die problemen sta ik op en dan ga ik mee naar bed. Van hoe zal ik het zeggen zonder dat men het misverstaat? Nou, wel, men kan het altijd misverstaan, omdat het niet mogelijk is de woorden zodanig te gebruiken dat ze niet misverstaan kunnen worden. Omdat elke keer als we gebruiken, nemen we een deel van de eigenlijke betekenis. En als iemand dan net het andere deel pakt, zitten we verkeerd. Ja, maar u wilde zeggen dat eigenlijk zo is, dus alles wat gestalte krijgt, alle vlees gaat dus voorbij, is dus per definitie vergankelijk. En dan, als je dat zegt, dan weet je weer dat het niet waar is, want je kent ook vlees, namelijk in de zin van het lichaam van Christus, dat heet ook vlees en dat gaat niet voorbij. En toch is dat ook een soort van verpakking, een veruitdrukking, maar dat gaat niet voorbij. Maar het grote verschil is dat we dan praten over een nieuwe schepping. Dat is weer anders. Ja, dat hangt er vanaf wat erin uitgedrukt wordt, ja.
Dat is heel moeilijk.
Ja.
Ontdekken.
Ja. Ja, dat is ook zo.
Zelf.
Ja. Maar in ieder geval is het zo dat in de oude schepping alles vergankelijk is en alles is verpakking. Dat is hetzelfde. Alles in de oude schepping is verpakking en gaat dus voorbij. Dus gaat de hele oude schepping voorbij. Het is bijna letterlijk waar, hè? Maar daar komen we straks nog op, omdat het verderop in dit hoofdstuk gezegd wordt, als er gesproken wordt over het rond der aarde, vertaald met de kloot der aarde, wat dus echt een verkeerde vertaling is. In vers 22 is dat. Maar de gedachte is wel degelijk aan een holle wereld, waarin de hemel inhoud geeft aan de schepping, en waarbij de aarde, en dat is die zienlijke wereld gewoonlijk waar wij het over hebben, in het algemeen, hè, waarbij die aarde inderdaad de verpakking is. De veruiterlijking en zelfs het uiterlijk omhulsel. En dat gaat dus voorbij. Ook daarin vind je precies hetzelfde uitgebeeld. En bovendien, de uitdrukking. In 2 Korinthe 3, zo even uit het hoofd dan. De letter dood, maar de geest maakt levend, wordt daar toegepast. Maar dan ook alleen toegepast op het oude en het nieuwe verbond. Dat staat er allemaal namelijk. He? Dat we dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. En niet van het oude verbond. En daar waarna er staat, het oude verbond was wel heerlijk, maar het nieuwe is veel heerlijker. En in vergelijking is het oude dus eigenlijk helemaal niet zo heerlijk, in vergelijking met de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Je moet goed volgen, anders raak je de draad kwijt. Maar het is een vergelijking tussen oude en nieuw verbond. En dan staat er de letter dood. En dat is het oude verbond. Zijn letter in stenen tafelen staat erbij. Er wordt een steeds smallere toepassing aan gegeven. stenen letter dood, letters, zeggen ze, letters, stenen tafelen, die dingen die stuk vallen en zo. Letters, je zal ze maar op je tenen krijgen, nietwaar? Letter dood, nee, op wie hij valt, die zal er door verpletterd worden. Nee, dat staat daar niet, maar er zit er wel aan vast, hè. En wie er opvalt of overvalt, zal er op verpletterd worden. Dus het is heel beroerd allemaal. De letter dood. Maar de geest, en dat is dan het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond heet daarna in datzelfde schriftgedeelte een bediening des geestes. En de geest maakt levend. Ja, dat is de praktische toepassing. Maar de wezenlijke betekenis is veel fundamenteler. De gedachte is bij letter inderdaad aan de letter van het oude verbond en de letterlijke toepassing ook van het oude verbond. Terwijl de geest de wezenlijke inhoud is van het oude verbond. Hoor je wat ik nou zeg? Ik zei niet de geest is het nieuwe verbond. Dat is wel waar. Maar ik zei nu de geest is de wezenlijke inhoud. Want geest is inhoud. Geest is de wezenlijke inhoud. Dat wat dus niet aan de oppervlakte treedt. Dat is de wezenlijke inhoud van het oude verbond. Want het oude verbond is de verpakking van het nieuwe. Dus niet alleen naast elkaar. Toen en tot dan, tot dat jaartal was het oude verbond en daarna het nieuwe verbond. Het is wel zo. Maar de gedachte is gewoon dat met ingang van een bepaald jaartal de hele verpakking litter wordt. De letter wordt litter en weggegooid dus. Ja, wordt vernietigd. En dan hou je alleen de inhoud nog over. En dat is het nieuwe verbond. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar is een schaduw van toekomende goederen, aanleiding van betere dingen, van een betere hoop en al dat soort dingen meer. Kortom, de kruik wordt stuk geslagen en het vuur, de fakkel, de heerlijkheid, het licht, komt eruit. En dan hadden we het weer ineens over Gideon.
Je heeft altijd te maken met die tegenstellingen.
Dat kan altijd, ja. Als je nou praat over toepassing van bepaalde begrippen, dan zal blijken dat de eerste moeilijkheid die je tegenkomt is dat bepaalde neutrale begrippen, begrippen zijn altijd neutraal, dat ze negatief zowel als positief kunnen worden toegepast. Dat is het eerste al. Terwijl wij juist het eerst vragen, is het negatief of positief? Ja, dat hangt er vanaf hoe toegepast wordt. Is een fiets negatief of positief? Dat hangt er vanaf, als je er altijd afvalt. Is nogal negatief, hè? Is de televisie negatief of positief? Nou, als je altijd naar de EO kijkt, maar dat hangt er vanaf hoe je het gebruikt. En dat is met woorden ook zo. Dat is zelfs met de wet zo. Is de wet negatief of positief?
De wet was goed.
De wet was heilig en rechtvaardig en goed, maar vervolgens de wet was krachteloos. En nutteloos, staat er ook, nutteloos. Onprofijtelijk was het, Hebreeën, hè? Staat het. Ja, wat is het nou? Ja, dat hangt er vanaf hoe je het toepast. Is verpakking positief of negatief? Is het nuttig of niet nuttig? Wat moet je met verpakking? Ja, dat heeft een tijdelijke functie. Een tijdelijke functie, je moet weten wanneer die tijd voorbij is. Wilt u de doos bewaren of zal ik hem weer meenemen? Weet u wel? Ja, dan heb je een zolder vol met verpakking, met dozen staan, hè? Voor het geval het ding nog eens een keer kapot gaat, dan moet hij weer terug in de doos. Een zolder vol met verpakking. Nou, zo moet je de wet ook ongeveer hebben. Die zet je op zolder, dat is de verpakking. En aan de doos kun je ongeveer zien wat erin gezeten heeft, maar het is beter om gewoon het ding uit te pakken. Hè? Zo is het toch? Nou, dat is het hele punt. Het woord en dus vlees is per definitie verpakking. Aan de verpakking kun je dikwijls zien wat erin zit. De verpakking kan ook heel mooi zijn, maar men moet het wel uitpakken. Dat is wel de bedoeling. En dat is met de wet ook. De letter dood, de letter is verpakking. Maar de geest maakt leven. Hetzelfde geldt voor het vlees. Vlees is verpakking. En wat zit er in de verpakking? Wel, wat er in de verpakking zit, is in ballingschap. Want dat vlees neemt de dingen in ballingschap. Hè? Wij zijn ook in ballingschap in het vlees. En het woord is in ballingschap. Als het opgeschreven wordt, is het in ballingschap. Het hele leven onder de wet was een leven in ballingschap, in die zin. Omdat het nieuwe verbond in die wet in ballingschap was. En zo kun je uren doorgaan, want je vindt er zoveel toepassingen van. En wij wonen in een aardse tent, Hedzewitz, en die moet ook afgebroken worden, want tenten moeten afgebroken worden. En daar kom ik op, omdat die tent weer genoemd wordt in vers 22 van ditzelfde hoofdstuk. Maar daar is de tent de aanduiding van de hele schepping. Maar tent is verpakking. Tijdelijke verpakking en dus ook vlees, in de brede betekenis van het woord. Maar het moet wel verdwijnen, want de boodschap is dus, laat ik daar dan even mee afsluiten voor de koffie, de boodschap was die van vers 8. Als er vanaf vers 1 steeds staat, troost mijn volk, of spreek naar het hart, roep haar toe, nog steeds vers 2. En vers 3, dat er een stem is, dus roepen in de woestijn, die roept bereid de weg.